bidden. Vurig en eensgezind. Nou, en dat is eigenlijk ook hoe de preek in elkaar zit. Nog even teruggrijpen op hemelvaart. Dan Pinksteren. En dan komt eigenlijk ja, het gebed vurig en eensgezind bidden. Hemelvaart. Ja, daar zagen ze Jezus. En ik grijp even terug op gewoon ook op onze afgelopen donderdag. Ze zagen Jezus, hij werd opgegeven. En toen kwam er een wolk en die nam Jezus weg. En je kan je afvragen, was Jezus toen heel ver weg? Was hij een stipje heel hoog aan de hemel? Zo hoog als die vogels die je soms achter de wolken ziet verdwijnen, heel hoog. Of, nou ja, wie was hier op hemel, wie was er niet op hemelvaart? Ja, kijk, nou. Wie kan deze twee mensen vertellen, was Jezus ver weg? Nee. En waarom weten we dat hij niet ver weg was? Dat weten we door die wolk. Elke keer als er wolken in de Bijbel zijn, laten die wolken zien dat God juist heel dichtbij is. En je zou denken, oh, een wolk ver weg? Nee, een wolk dichtbij. Toen God met zijn volk meeging, de uittocht uit Egypte, liet die wolk zien, ik ben dichtbij jullie, ik ben met jullie. Maar de afgelopen donderdag hadden we kerkraad en nou ja, onze voorzitter die las de inwijding van de tempel. En wat gebeurt er als de tempel wordt ingewijd? Dan komt de wolk van God en die laat zien, ik ben met jullie, ik ga hier wonen. Nou, we hadden nog allerlei andere vragen, maar die wolk liet wel zien, ik ben dichtbij jullie. Toen Jezus, een andere keer, toen Jezus met drie leerlingen een berg opging, Petrus, Jacobus en Johannes, toen verschenen daar Mozes en Elia. En toen kwam er een wolk en uit die wolk klonk een stem. Kijk, dit is nou mijn zoon, zei die stem. In hem heb ik vreugde. Luister naar hem. In die wolk sprak God en God was heel dichtbij. Dus als Jezus verdwijnt in die wolk, dan was hij niet heel ver weg. Waarschijnlijk was hij maar, nou, niet zo heel hoog. En toen kwam die wolk en die onttrok hem aan het oog. Net als een gordijn. Iemand achter een gordijn zie je niet, die is verborgen, maar wel heel dichtbij. En zo laat die wolk zien, ik ben met jullie. Dus zo zagen ze Jezus. En toen niet meer. Opgeven, verdwenen achter een wolk. Verborgen maar dichtbij. En zo is het nog steeds. Jezus verborgen maar dichtbij. En er staan die twee mannen. En die staan bij die leerlingen. Terwijl zij omhoog kijken, tikken ze op de schouders. En die zeggen van, waar wachten jullie op? Die Jezus die jullie hebben wegzien gaan, die komt op dezelfde manier terug. En dat vertelt nog iets. Want er komt maar één iemand op dezelfde manier terug. Op de wolk. Met de wolk. Dat is degene die God heeft aangewezen als koning. Dus die mannen vertellen, Jezus is koning. Jezus is koning en hij is dichtbij. Maar dan moet ik het nog preciezer zeggen. Ik moet niet zeggen, Jezus is koning. Ik moet zeggen, toen Jezus naar de hemel ging, toen heeft God hem tot koning gekroond. Sinds hemelvaart is Jezus koning. Vanaf hemelvaart is hij koning. Pas sinds die dag. En het was een heel belangrijk moment. En de leerlingen hebben dat beseft. Want eigenlijk keken ze samen met hun volksgenoot al eeuwen uit naar dat moment. Want ze vroegen zich al eeuwen af, wanneer stuurt God de grote koning? Ze werden al eeuwenlang onderdrukt. Al eeuwenlang was het land niet in hun bezit. Al eeuwenlang zat er geen nakomeling van David op de troon. God had het wel beloofd. En God had beloofd dat er een koning zou komen die niet alleen koning over Israël zou worden, maar koning over heel de wereld. Wanneer wijst God die koning aan? Wanneer gaat God beginnen om alle dingen nieuw te maken? Wanneer gaat God doden laten opstaan? Daniel had gezegd dat die dag zou komen. Wanneer gaat het gebeuren dat God doden laat opstaan? Wanneer komt de koning? Nou, vanaf wanneer is God dat nu gaan doen? Sinds wanneer zit er iemand op Davids troon? Sinds wanneer staan de doden op? En staan doden niet op voor even, maar doden op voor altijd? Nou, sinds deze dag. sinds Pasen, sinds hemelvaart. De koning is er. De doden staan op. Vlak voor zijn hemelvaart hadden de leerlingen gevraagd: gaat u binnenkort het koningschap herstellen over Israël? En dan zegt Jezus niet: ja, domme vraag. Hij zegt: nee, dit is zo'n goede vraag, daar weet God alleen het antwoord op. Alleen God de Vader weet het antwoord daarop. En ze hebben die vraag nog maar net gesteld, of Jezus wordt omhoog geheven. En ze krijgen uitleg en ze weten: God gaat het koningschap over Israël herstellen. Wij leven in die tijd. Sinds hemelvaart is Jezus koning. Nou, als Jezus koning is geworden, dan moet de wereld dat weten. Ja, daar heb je bode voor nodig. Getuigen. Als er een nieuwe koning is, dan moeten de mensen dat horen krijgen. Nou, daar heeft Jezus zijn leerlingen voor uitgekozen. Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. En zo kom je bij Pinksteren. 11 dagen na hemelvaart eindigt Petrus zijn toespraak met de volgende woorden. En het is goed om die mee te lezen. Handelingen 2 vanaf vers 34. Want wat is nou uiteindelijk de boodschap die Petrus vertelt? Petrus zegt: David is niet naar de hemel opgestegen. Maar toch zegt hij, en dan citeert Petrus een psalm. De Heer sprak tot mijn Heer: neem plaats aan mijn rechterhand tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Nou, als die woorden niet gaan over David, over wie gaan die woorden dan wel? Wie is er wel naar de hemel? Nou, God sprak dus tot Jezus: neem plaats aan mijn rechterhand totdat ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Nou, laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Dat heel het volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die gestorven is, is opgestaan uit de dood. Die dagen zijn dus begonnen. En Jezus is door God tot Heer, tot grote koning aangesteld. In die dagen leven we. En wij zijn zijn bode, zegt Petrus. Nou, Jezus had ze. Dit is de inhoud, hè, van de boodschap. Er is een koning. Jezus is koning. Jezus is Heer. Daar gaat Handelingen over. En Jezus had gezegd: jullie zullen kracht ontvangen van de Heilige Geest. Nou, dat was voor de Joden ook een bewijs dat de laatste dagen waren begonnen. Dat het Gods Koninkrijk kwam. Doden staan op. Een nieuwe koning, de God aangewezen en de Heilige Geest. Die mensen vervult. Bewijs dat de laatste dagen zijn begonnen. Petrus zegt het, zo begint hij met zijn toespraak. Aan het einde van de tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Zodat ze zullen profeteren. Dienaren en dienaressen, nou, dat hoort ook bij een koning. Een koning heeft dienaren en dienaressen. Vanaf Pinksteren komt Gods Koninkrijk dus met kracht. Al 2000 jaar komt Gods Koninkrijk met kracht. Wij leven in die tijd. We hoeven Pinksteren niet te herhalen. Maar je moet niet zeggen: Pinksteren is al geweest. Je moet zeggen: Pinksteren is al begonnen. Pinksteren is al begonnen. De uitstorting van de Heilige Geest is niet geweest. God is begonnen om zijn geest uit te storten over alle vlees. De uitstorting van de Heilige Geest is begonnen. En waar wij voor moeten zorgen is dat we op de stroom van Pinksteren zitten. We moeten zorgen dat we op dat spoor zitten. En een Pinksterkerk, dat is als je op het spoor van Pinksteren zit, is een kerk die aan de wereld laat zien: Jezus is Heer. Die door je leven, door je woorden, thuis, op school, in je gezin, op je werk of misschien wel helemaal speciaal daarvoor, een kerk die laat zien: Jezus is Heer. De doden staan op. De laatste dagen zijn begonnen. Ik bedoel met Pinksterkerk natuurlijk niet de denominatie Pinksteren. Dat zou veel te klein zijn. Nee, ik bedoel een kerk die leeft vanuit Gods woord. En dat is wat wij willen zijn. De Nederlandse gereformeerde kerk van Maassluis mag een Pinksterkerk zijn. We zijn een Pinksterkerk als we leven uit de kracht van de geest. En als we laten zien: Jezus is Heer. Er is een koning. Er is echt een nieuwe koning. Nou, hoe word je Pinksterkerk? Nou, in mijn verhaal ben ik van hemelvaart naar Pinksteren gesprongen. En heb ik die 11 dagen overgeslagen. Nou, en het gaat erover wat er in die 11 dagen is gebeurd. Hoe wordt een kerk een Pinksterkerk? Nou, door te doen wat de leerlingen deden. Nadat Jezus in de hemel was opgenomen, gingen ze terug naar Jeruzalem. Maar dat hoeven we niet te doen. Ze gingen dat bovenvertrek in. Dat hoeven we ook niet te doen. Maar het volgende wel. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Als je Handelingen gaat lezen, dan ontdek je een kerk die bidt. Niet alleen in hoofdstuk 1, maar je ontdekt het in hoofdstuk 4, in hoofdstuk 6. In alle hoofdstukken, telkens opnieuw, komt die kerk samen om eensgezind te bidden. En telkens zie je dat God zijn geest uitstort. Pinksteren is begonnen. Vurig en eensgezind bidden. Alle twee, eensgezind en gebed. Over alle twee wil ik nog iets vertellen. Die eensgezindheid loopt ook altijd via koning Jezus. Als je Filippenzen 2 pakt, hele bekende woorden. Dan zegt Paulus daar, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden. Paulus schrijft aan mensen in Filippi. Maar als ik die woorden lees, dan moet ik ook wel denken aan onze gemeente. We zijn een gemeente waar veel verbondenheid met de geest is, waar veel ontferming en medelijden voor elkaar is. Het is niet zo dat de emmer van de liefde zeg maar helemaal overstroomt en dat we niet weten waar we moeten zoeken. Nee, dat is niet zo. Maar er is wel heel veel liefde in onze gemeente. Dat is er. Dus als Paulus dit schrijft aan de mensen in Filippi, dan moet ik ook denken aan ons. En dan gaat Paulus verder. Hij zegt, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde. Eén in streven. En één van geest. Nou, hoe word je eensgezind? Hoe word je één in liefde en één in streven? Door te handelen, niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar in alle bescheidenheid de ander belangrijker te achten dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Hoe word je eensgezind? Door onder ons de gezindheid te laten heersen die Christus Jezus had, die koning Jezus had. Hij had de gestalte van God, maar die hield hij niet vast. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. En hij werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. De weg van de eensgezindheid loopt altijd via koning Jezus. De weg van de eensgezindheid loopt door jezelf klein te maken voor hem. Heer, niet mijn plannen, maar die van u. Heer, niet ik, maar u. Heer, niet mijn koninkrijk, maar uw koninkrijk. Jacobus, de broer van Jezus, die ook op die 11 dagen erbij was, die schrijft later, verneder u voor de Heer en dan zal hij u verheffen. En God zegt, wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. eensgezind. Door de gezindheid van Jezus aan te nemen. En samen bidden maakt ook eensgezind. Als ik thuis in mijn kamer bid, dan kan ik hele andere dingen bidden dan mijn buurman die in zijn kamer bidt. Een boer bidt om regen. Als je op vakantie bent, dan bid je dat de zon nog even blijft schijnen. Wij zitten op bouwlust. Ik hoop dat de zon nog een paar dagen blijft schijnen, want dan kan ik mijn tent ook droog opvouwen. En kunnen nog fijn vakantie houden. Maar als nou die boer en die vakantieganger samen gaan bidden, de boer om regen en de vakantieganger om zon, dat kan niet. Maar samen bidden, dat maakt eensgezind, want dan moet je er gaan praten. Je kan niet om dingen bidden die verschillend zijn, die niet tegelijkertijd kunnen. Nou, zo is het natuurlijk ook in onze gemeente. Soms lijken we net boeren en vakantiegangers. Zijn we heel druk bezig met onze eigen agenda en alles gaat goed. En die ander is bezig met zijn agenda totdat je elkaar tegenkomt. En denk van, hé, dat gaat niet goed. En we leven ook in een tijd van individualisme. Eensgezindheid in onze tijd is lastig. Ook als het gaat om keuzes maken voor de kerk. Iedereen is wijs, iedereen is eigenwijs. Ik net zo goed. En als alles goed gaat en onze plannen kruisen soms niet, elkaar niet, dan zijn we te blij. Maar soms gaat dat niet. Soms komen we elkaar tegen. En dat is maar goed ook. Maar samen bidden maakt eensgezind. En hoe kan je dat doen, samen bidden? Nou, je kan dat natuurlijk gewoon thuis doen. Net als die boeren en die vakantieganger. Je kan dat doen op vergaderingen. Als je elkaar tegenkomt. Je kan samen bidden als je bij elkaar op bezoek bent. Als je nou samen straks gaat koffie drinken. Je kan naar huis gaan en samen bidden. Voor wat je hebt besproken. Je kan bidden voor de gemeente. Er zijn allerlei momenten waarop we elkaar ontmoeten en waarop je samen kunt bidden. Paulus zegt onophoudelijk bidden. Nou, ik kan me dat zo voorstellen dat je onophoudelijk bidt. Als je elkaar tegenkomt, samen gesprekken hebt, samen vergadert, samen plannen maakt, samen feest viert. Je kan samen bidden door naar de gebedsbijeenkomst te gaan, die elke week is. Of als we een gebedszondag hebben. Je kan vrijdag samen bidden. Maakt niet zoveel uit hoe en wanneer, als we maar wel samen bidden. Dat maakt ons eensgezind. Jezus wil zijn Heilige Geest schenken aan zijn kerk. En de kerk van Jezus heeft de goede houding ten opzichte van hem. Ze is nederig, want Jezus is Heer. Ze is eensgezind, want Jezus is haar Heer. En ze bidt, want Jezus is Heer. Ik ben op zoek naar mijn laatste bladzijde. Sinds hemelvaart is Jezus koning. Jezus is niet koning geweest. Nee, hij is sinds hemelvaart koning. En zo is het ook met Pinksteren. God heeft niet zijn geest op Pinksteren uitgestort en toen was hij klaar. Nee, sinds Pinksteren stort God zijn geest uit. Stort Jezus zijn geest uit. Nou, dat is een belofte. Dat doet hij. Jezus verwacht van ons, en dat is een opdracht, dat we ons eensgezind wijden aan het gebed. Dat is niet gemakkelijk. We hebben veel liefde, veel ontferming voor elkaar, maar we mogen groeien in eensgezindheid. Handelingen staat vol voorbeelden van mensen die samen bidden en die Jezus dan weer op dat spoor van Pinksteren zet. Nou, laat ik eindigen met woorden die ik al eerder heb gezegd. Weet je wat een optimist is? Een optimist is een pessimist met ervaring. Weet u wat een pessimist is? Een pessimist, dat is een optimist met ervaring. Maar weet u wat een evangelist is? Dat is een realist. Die in God gelooft. Nou, ik geloof dat wanneer wij samen, vurig en eensgezind bidden, onze Heer onze gemeente zal vervullen met zijn geest. Niet een beetje. Niet een beetje voor die en een beetje voor die. Maar samen baden ze en samen werden ze vervuld met de geest. En zo mag het ook zijn met onze gemeente. Tot zijn eer en heerlijkheid. Want hij is koning. En voor hem zal alle knie zich buigen. Tot eer van God de Vader. Amen.